Ja, de Heer is opgestaan. Het is Pasen. En daarom wil ik met u lezen een tekst uit 1 Timotheus hoofdstuk 3. 1 Timotheus hoofdstuk 3. En daar staat in 1 Timotheus hoofdstuk 3, vers 16... Een heel bekend vers, maar toch met een enorme diepte. Er staat in vers 16, en buiten twijfel, groot is het geheimenis der godsvrucht. Die zich geopenbaard heeft in het vlees, is rechtvaardigd door de geest, is verschenen aan de engelen, is verkondigd onder de heidenen, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid. Ja, dit is de Bijbel in een notendop. Dit is het evangelie in een notendop. Dit is de Heer Jezus Christus in een notendop. Dit is Pasen, wat hier staat. Christus is opgestaan. En hij is het geheimenis der godsvrucht. Maar Pasen is voor heel veel mensen mysterieus. Als we zeggen, de Heere is opgestaan. Dat is een mysterie voor de mens. En wie zal het geloven? Dit vers is eigenlijk, als je het bestudeert in de grondtekst, dan wordt het je duidelijk dat dit vers eigenlijk een lied is geweest. Een christelijk lied, wat Paulus hier tegen Timotheus aanhaalt. Want als je het onderzoekt, dan zijn het maar hele korte zinnen, ook in onze taal. En dan ontdek je ook dat die lettergrepen, per zinsnede ook helemaal gelijk zijn. Het zijn steeds, de hoeveelheid lettergrepen zijn steeds gelijk aan elkaar. En de woorden zijn ook steeds op dezelfde wijze gerangschikt. En er zit ook een soort tegenstelling in dit lied. En dat is kenmerkend voor een lied. Je ziet hier dat er een aantal parallellen lopen hier door dit vers heen. Namelijk hele bekende parallellen. Want we lezen over het vlees. En als je in de Bijbel het over het vlees hebt, dan heb je het uiteraard ook over de geest. Vlees en geest horen bij elkaar. En staan tegenover elkaar. Er staan in het vers ook de engelen tegenover de heidenen. Er staat de wereld tegenover de heerlijkheid. En eigenlijk staan hier hemel en aarde tegenover elkaar. De hemelse visie op Pasen staat tegenover hier de aardse visie op Pasen. Welke visie hebben wij op Pasen? Welke visie hebben wij op de Heer Jezus Christus? Zeggen wij amen als iemand zegt de Heer is waarlijk opgestaan? Of zeggen we nou, zoals de wereld eigenlijk zegt vandaag, dat weten we niet hoor. Aan de ene kant zie je de visie van de hemel, de visie van de geest, de visie van de engelen. De visie op de heerlijkheid. En aan de tegenover staat de visie, de aardse visie van het vlees. Het aardse vlees dat niet gelooft. De heiden die niet gelooft. De wereld die niet gelooft. Ik zou vanavond u willen meegeven, welke visie hebben wij nou zelf op de Heer Jezus Christus? Welke visie hebben we nou eigenlijk op Pasen, op het gebeuren? Christus is waarlijk opgestaan. Hebben we nou de visie als een engel? Of hebben we de visie als de wereld? De visie als de heiden die niet in God gelooft? Hebben wij een hemelse visie op Christus en wandelen wij zo elke dag? Of hebben wij een aardse visie? Wandelen we door de geest of wandelen we in het vlees? In de praktijk van ons leven. En daar gaat het om. Het vers begint met te zeggen, nadat is gezegd, buiten twijfel groot is dat geheimenis, daar godsvrucht. Staat daar, die zich geopenbaard heeft in het vlees. Ja, eigenlijk is dit door de MBG-vertaling niet goed vertaald. Heb je de Statenvertaling staan, dan staat daar God geopenbaard in het vlees. En ze hoort het ook. Ik weet wel, in het Grieks, daar is heel wat om te doen. In het Grieks namelijk heb je Griekse hand vesten die soms in die handschriften, waar de O, de Griekse O, met een streepje in het midden staat. En je hebt handschriften waar de O zonder streepje in het midden staat. Dat is een heel groot verschil. Want het één, dan betekent het God, Theos. En staat een streepje midden in de O niet, dan betekent die, zich. En de MBG-vertaling heeft voor de laatste gekozen en zegt, die zich geopenbaard heeft in het vlees. Terwijl de Statenvertaling kiest, zoals de meeste vertalingen, God geopenbaard in het vlees. Het woordje die zich geopenbaard heeft in het vlees, zo kan je ook eigenlijk helemaal niet vertalen. Want als je eigenlijk naar het Grieks kijkt, dan geeft het grammaticaal gewoon een probleem. Want die moet dan terugslaan op het woord geheimenis, daar godsvrucht. Nou ja, en dat is onzijdig, dat geheimenis. En eigenlijk vanuit grammaticaal gezien kan die niet terugslaan op het geheimenis. En daarom moet ook de vertaling ook eigenlijk zijn God geopenbaard in het vlees. En dat spoort ook, laten we eerlijk zijn, met het getuigenis van de schrift over de Heere Jezus Christus. Deze teksten die willen ze wel eens laten slaan op een engel of op andere wezens, maar dat kan niet. Deze tekst heeft betrekking op de Heer Jezus Christus en hij was God geopenbaard in het vlees. Dat krijgen we ook toegereikt door Johannes in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie. Johannes hoofdstuk 1, sla maar eens op. Johannes 1, want Johannes die begint zijn evangelie met die bekende tekst in vers 1, Johannes 1 vers 1. In den beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in den beginne bij God. En als hij dan een stukje geschreven heeft, dan schrijft hij, maar wat is er gebeurd? Dat woord wat God was, dat woord is vlees geworden, vers 14, en het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eengeborene des vaders, vol van genade en waarheid. En dat is toch heel bijzonder als je daarover nadenkt. Maar als je kijkt naar de engelen, hoe hebben de engelen Christus in zijn voorbestaan meegemaakt? Nou, niet als mens. Ze hebben meegemaakt als God. In de beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in den beginne bij God. En ze hebben wel meegemaakt ergens dat er in God vader en zoon te onderscheiden zijn. En dat op een gegeven ogenblik de zoon tegen de vader zei van hier ben ik om uw wil te doen. En dat er sprake was van een lichaam wat voor hem bereid werd. En voor hem bereid werd in de moederschoot Maria. En dat we hebben gezien een tijdje geleden toen we daarover nadachten. Dat daar staat dan dat de engel Gabriel tegen Maria dan spreekt over het heilige wat in haar verwekt wordt. Iets heel bijzonders. Want Christus had wel een lichaam, een menselijk lichaam. Maar we zagen heel duidelijk toen uit al die teksten dat Christus een lichaam had, ja, wat uitgezonderd was van de zonde. Het was zonder zonde. Het was niet voortgekomen uit man en vrouw. En het bijzondere is dat nu dat woord is vlees geworden, heeft dat onder ons gewoond. En Christus heeft, zoals 1 Timotheus 3 vers 16 zegt, heeft hij zich geopenbaard in het vlees. Hij is daarna gerechtvaardigd door de geest, daar zullen we straks bij stilstaan. Hij is verschenen aan de engelen toen hij op aarde was. En de engelen die hebben gekeken en gekeken naar hem en waren er continu bij. En hij is verkondigd geworden onder de heidenen, geloofd in de wereld. En toen is hij opgenomen in heerlijkheid. En nu zit hij daar aan Gods rechterhand. Christus is opgestaan. Het is Pasen. Maar hoe zit Christus daar aan Gods rechterhand? Als het woord? Nee, niet als het woord. Hij zit daar als de Heere Jezus Christus. Als de Zoon des mensen. En het wonderlijke verschil is tussen vroeger en nu dat daar een mens zit. Aan de rechterhand Gods. Een mens. Want Christus is opgestaan als mens. In datzelfde lichaam wat voor hem bereid was. Maar je kan herkennen dat het als het ware doorboord is. Hè, door zijn lijden en sterven aan het kruis, zijn handen, zijn voeten, zijn zijde, en zo zit hij daar aan Gods rechterhand. Een lam, hè, zegt later Johannes in Openbaring, hij ziet een lam staande als geslacht. En daaraan zal Christus altijd te herkennen zijn. En de engelen die hebben met verbazing gekeken. Hoe gaat dat worden? Het woord was God. Hij was God. God geopenbaard in het vlees. En het woord werd vlees. En heeft getabernakeld onder de mensen. En nam ook vlees aan. En lichaam wat voor hem bereid was. En daarin stierf hij. Maar daarin stond hij ook op. En daarin zit hij nu. Aan Gods rechterhand. En vol verbazing hebben ze daarnaar gekeken. Want, broeders en zusters, wat zijn engelen? Engelen die zijn begeerig om een blik te slaan daarin. Waar lezen we dat? Dat lezen we in de eerste Petrusbrief. 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 vers 12. Daar staat, en dat gaat dan over de oud-testamentische profeten. Hun werd geopenbaard, die oud-testamentische profeten, dat zij niet zichzelf, maar u dienden met die dingen welke u thans verkondigd zijn bij monden van hen die door de Heilige Geest van de hemel gezonden is. U het evangelie hebben gebracht. En in dat evangelie, wie zijn daar begeerig om een blik in te slaan? Nou, de engelen. In welke dingen zelfs engelen begeren een blik te slaan. Staat daar zich begeerig om een blik in te slaan. Ze begeren dat. Ze begeren daarop te zien. Dat te ontdekken. Waarom? Wat is de reden? Nou, de zonde is niet alleen maar doorgedrongen, broers en zusters, in de mensheid hoor. De zonde is doorgedrongen in heel de schepping. Eigenlijk wat er op de eerste pagina van uw Bijbel eigenlijk zich voltrekt in die Hof van Ede, daar, dat geeft aan dat er wat aan de hand is in de schepping. Nee. Het zondeprobleem is eigenlijk veel groter in de schepping. En de confrontatie tussen de duisternis en het licht speelt daar eigenlijk al. En de mens is eigenlijk alleen daar maar in een voorwerp, een schepsel, ja, waar de duisternis zich aan vergrijpt. Maar engelen zijn begeerig dus om een blik in te slaan in die boodschap, in het evangelie. Zijn begeerig een blik in te slaan in de Heere Jezus Christus. Waarom? Wat is gebleken bij de opstanding van Jezus Christus? Nou, 1 Timotheus 3 vers 16 zei het ons al. Hij is niet alleen God geopenbaard in het vlees, maar hij is ook gerechtvaardigd door de geest. Een tekst die ons daar wat meer over laat zien, wat het wil zeggen, dat is Romeinen 1. Romeinen 1. Waar staat, en ik begin maar vanaf vers 1. Paulus, de dienstknecht van Christus Jezus, roepapostel, afgezonden tot de verkondiging van het evangelie van God. Hij is afgezonderd tot het brengen van het evangelie van God. En wat is de inhoud van het evangelie van God? Dat hij tevoren door zijn profeten beloofd had in de Heilige Schriften. Er is een evangelie van God, vers 3, aangaande zijn zoon. Gesproten uit het geslacht van David naar het vlees. En het woord is vlees geworden. Hoe is het vlees geworden? Het is gesproten uit het geslacht van David. Maar er is nog meer gebeurd. Hij is niet alleen gesproten naar het vlees uit het geslacht van David, naar de geest der heiligheid, door zijn opstanding uit de doden, verklaart Gods zoon te zijn in kracht, Jezus Christus onze Heere. Oh, gerechtvaardigd door de geest. Naar de geest der heiligheid is hij verklaard Gods zoon te zijn door zijn opstanding uit de doden die plaatsvond in kracht. En dat hebben de engelen gezien. Daar waren de engelen van getuigen. En eigenlijk bewijst Pasen, bewijst Christus opstanding en hemelvaart. Daarin bewijst hij in dat hij Gods zoon is. Dat wordt daardoor verklaard, dat wordt daardoor bewezen. Dat is Pasen. Het bewijs dat Jezus Christus Gods zoon is in kracht. Dat hij werkelijk het woord is dat is vlees geworden. Dat hij werkelijk God is geopenbaard in het vlees. En niet alleen maar naar het vlees gesproten is uit het geslacht van David. Ja, die engelen, die als je die gaat volgen in de Bijbel, rondom de Heere Jezus Christus, bij heel zijn vleeswording, dan valt je op hoe vaak die engelen begeerig zijn om daar een blik in te slaan. Ze zijn er als het ware continu bij. En dat valt ons eigenlijk helemaal niet op, want we kennen al die verhalen in de Bijbel wel. Maar als we daarop gaan letten, dan denk je, hé. En dan verbaas je erover ook, over hun begeerig zijn. En ik zou vanavond willen zeggen, daar mogen wij wel een voorbeeld aan nemen. Dat we net zo begeerig worden als de engelen. Om daarin een blik te slaan, om daarmee bezig te zijn, om daar alle aandacht mee te hebben. Ze hebben een positieve belangstelling voor de Heere Jezus Christus. Wat er met hem gebeurt, wie die is, hij is het woord, hij wordt vlees. En wat gaat er nou gebeuren? En hij lijdt en hij sterft en hij staat op uit de doden. En hij wordt verheerlijkt en zit aan Gods rechterhand als de zoon des mensen. En vol verbazing kijken ze ernaar. En vol verwachting kijken ze er ook naar. Zijn we ook zo geïnteresseerd in de Heere Jezus Christus, dat we geen nergens anders oog voor hebben dan alleen maar voor hem? Engelen hebben dat. En dat kunnen we van engelen leren. Dat zie je al in het Oude Testament. Gaan we naar Exodus. Exodus 37. Exodus 37. En zo zijn engelen. Exodus 37. Vers 9. Waar staat: en de gerubs hielden twee vleugels uitgespreid naar boven, met hun vleugels het verzoendeksel bedekkende, en hun aangezicht naar elkander gericht. Naar het verzoendeksel waren de aangezichten der gerubs gericht. Ze hadden maar voor één ding hadden ze oog: het verzoendeksel. Twee gerubs aan weerszijden van het verzoendeksel. En die waren naar elkaar gericht. En ze keken allebei naar beneden. Ze hadden eigenlijk maar voor één ding hadden ze belangstelling. Ze keken naar het verzoendeksel, waar verzoening werd gedaan, waar het bloed lag. Wat eigenlijk een type is van het kruis en het bloed van Christus, van de verzoening, van de verlossing. Daar waren ze in geïnteresseerd. Ze keken continu vol belangstelling daar naartoe. Zou kunnen zeggen, ze keken vanuit het Oude Testament naar het bloed van Christus en ze keken vanuit het Nieuwe Testament van Christus. Ze keken vanuit het verleden naar Christus, ze keken vanuit de toekomst naar Christus. Zo vol belangstelling. En zo mogen wij ook in ons leven terugkijken in het verleden naar het bloed van Christus. Maar ook naar de gevolgen van het bloed van Christus voor ons in de toekomst. We kunnen veel leren van deze gerubs, van deze engelen. Want ze zijn geïnteresseerd. En ze hebben nergens anders oog voor. Ze zijn daar continu op gericht. Ze zijn gefocust in feite op de Heere Jezus Christus. Zijn wij in ons leven zo gefocust op de opgestaande Heer en Heiland in ons leven? Hebben wij die hemelse visie? Of zijn we als de wereld en dan gaan we zo voorbij aan Pasen? Ach, de Heer is opgestaan. Ja, nou, ik weet niet of dat allemaal zo is hoor. Of hebben we echt dat we niet leven vanuit het vlees, maar leven vanuit de geest en dat de Heer Jezus Christus in ons midden is en dat we op hem letten, dat we op hem zien, dat we met een spannende belangstelling naar hem kijken. Want dat is het steeds bij die engelen. Ze zijn steeds begeerig. Vol spanning kijken ze en zien ze op de Heer Jezus Christus. Als je gaat naar het Nieuwe Testament, dan merk je het ook, want dat ga je niet allemaal lezen, want dat vergt veel te veel tijd, maar u weet wel dat het meteen in het Nieuwe Testament begint met de profeet, of tenminste met de priester Zacharias. Die dan daar bezig is in de tempel en daar doet hij dienst. En wie is daar opeens bij hem? Daar is dan opeens bij hem de engel Gabriël. En de engel Gabriël gaat hem dan vertellen dat zijn vrouw zwanger zal worden. En dat over een jaar, zeg maar, dat zijn vrouw een kind zal baren. En we kennen dat kind, want het kind, dat blijkt later Johannes de Doper te zijn, de heraut van de koning. En even later zien we weer een engel, weer dezelfde engel Gabriël, en die gaat het naar Maria toe. En die verkondigt aan Maria, ja, dat zij die Jezus Christus zal voortbrengen, de Zoon van God zal voortbrengen. En als Maria dan engel Gabriël vraagt van hoe zal dat geschieden, want ik heb geen omgang met een man, dan zegt hij dat de Allerhoogste haar zal overschaduwen. En steeds zie je, de engelen die zijn erbij. En dus later, ook als dat kind is geboren, dan ook komt die engel Gabriël tot Jozef. En zegt tot twee keer toe tegen Jozef van, de eerste keer van, als Maria zwanger geworden is, dan denkt hij, nou, ze heeft zeker omgang gehad met een andere man. Ik ben wel met haar in ondertrouw, maar ik ga wel weg. Nee, de engel die waarschuwt hem en zegt, wees nou gerust, is wat heel wat anders aan de hand. Blijf bij Maria, zorg voor haar enzovoort. En die legt het helemaal aan hem uit. Weer een bediening van engelen. En ook later als Herodes met die kindermoord probeert die Jezus Christus te vinden en de Messias in feite als baby om te brengen, dan wordt Jozef in een droom door de engel gewaarschuwd om te vluchten naar Egypte. De engelen zijn er continu bij. En wat we allemaal heel mooi vinden, en dat gaan we ook altijd zingen, altijd bij de kerst, dat kennen we wel, dat staat in Lucas, zoek dat maar eens op, Lucas. Daar hebben ze ook een lied van gemaakt. Maar het was eigenlijk geen lied in de Bijbel. Het was eigenlijk een lofprijzing die ze uitspraken. Alle engelen. Maar ze waren er allemaal bij. Bij de kribbe. In Lucas 2. Lucas 2. En er staat erin. Nou, lees maar vers 10. En de engel zeide tot hen, tot de herders, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die heel het volk zal ten deel vallen. U is heden de heiland geboren, namelijk Christus, de Heer in de stad van David. En dit zij u het teken, gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe. En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde zeggende, ere zij God in den hoge en vrede op aarde bij mensen des welbehagens. En het geschiedde toen de engelen van hen heen gevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander spraken, enzovoort, enzovoort. Opeens was er een grote hemelse legermacht die God loofde zeggende. De engelenwereld is continu dichtbij en ziet het. En looft God. Een grote, geen, het waren niet een paar engelen, nee. Daar is een enorme grote hemelse legermacht aanwezig. En ze hebben maar voor één ding belangstelling. Voor Jezus Christus. Het woord is vlees geworden. En ze loven God. En die engelen zijn Christus continu nabij. Hè? Daar letten wij niet op, maar het is wel zo. Als hij later, als hij bijvoorbeeld door Satan direct hierna verzocht wordt in de woestijn. En hij is dan 40 dagen lang is hij in de woestijn verzocht. Wat lees je dan aan het eind als Satan van hem gaat? Dan hongert hij. En wie voedt hem dan? Dan zijn er engelen die hem voeden. Dan komt er een engel van de hemel en die voedt hem. En zo zie je dat continu dat voor de Heer Jezus Christus wordt gezorgd. Eigenlijk hoeft Christus maar in zijn handen te knippen, dat zegt hij ook soms. Hij hoeft maar dit te doen en legioenen van engelen zendt zijn vader. Die zijn continu eigenlijk aanwezig. In Gethsemane zie je hetzelfde, laten we dat toch maar lezen omdat dat paastijd toch ook is. In Lucas 22 zie je hetzelfde. Niet alleen bij de verzoeking in de woestijn dat hem wordt gespijzigd, maar ook in Lucas 22 in Gethsemane. als hij daar heeft gebeden, Lucas 22, en die begint maar in vers 42, en die begint bij, doe maar 41, en hij zonderde zich van een af ongeveer een steenworp ver, knielde neder en bad deze woorden: Vader, indien gij wilt, neem deze beker van mij weg, doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede. En hem verscheen een engel uit de hemel om hem kracht te geven. Ja, die stond er nabij. Die gaf hem kracht. Misschien wel voeding. Om op krachten te blijven. Om het lijden straks ook te kunnen dragen, wat hier direct na gaat gebeuren. Maar de engelen die blijven voor Christus als het ware beschikbaar. Want als je gaat kijken in Matthäus 26, en dat is dan even later, als hij Gethsemane verlaat, en hij wordt dan gevangen genomen, en dan vindt dat die schermutseling plaats, u weet dat wel in Matthäus 26, dat dat oor afgeslagen wordt, hè, door Petrus bij zo'n dienstknecht van de hoge priester. Matthäus 26 vers 53, wat vinden we daar? Dan staat er, vers 52 begin ik maar. Toen zeide Jezus tot hem: breng uw zwaard weder op zijn plaats, want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. Of meent gij dat ik mijn vader niet kan aanroepen, en hij zal mij terstond meer dan 12 legioenen engelen terzijde stellen? Dat was wel de kwestie. En hij noemt nog een getal. Zijn er niet 11, zijn er niet 13, zijn er 12. Hij zegt 12 legioenen engelen. Die stonden gewoon klaar. Zal ik maar zeggen. Die waren aanwezig. En ook gedurende heel dat lijden en sterven, wat hij hier meemaakt. In Gethsemane, met die gevangenneming. Met het gaan naar Herodes, met het gaan naar Pilatus. Met die geestelingen, met zijn kruisdood en zijn sterven. Die engelen, die waren begeerig om er een blik in te slaan. En vol belangstelling keken ze toe, want dit was Gods Zoon. Het woord geopenbaard in het vlees. En let er ook op, als Christus is opgestaan, wat er dan gebeurt. Laat maar in Matthäus blijven, je kan in elk evangelie gaan, maar laat maar Matthäus 28 gaan. Wat geschiet er dan? Matthäus 28 bij de opstanding. Matthäus 28 vers 1. Laat na de Sabbat, tegen het aanbreken van de eerste dag der week, ging Maria van Magdala en de andere Maria het graf bezien. En zie, er kwam een grote aardbeving, want een engel des Heren daalde uit de hemel neder en kwam neder en hij wentelde de steen weg en zette zich daarop. Er vindt een aardbeving plaats. Waarom? Een engel des Heren daalt neder op aarde. En die wentelt die grote steen af van het graf. En er wordt beschreven, vers 3, zijn uiterlijk was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. En de bewakers werden door vrees voor hem bevangen, en ze werden als doden. Doch de engel antwoordde en zeide tot de vrouwen: wees gij niet bevreesd, want ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is hier niet, want hij is opgewekt, gelijk hij gezegd heeft. Komt, ziet de plaats waar hij gelegen heeft. En die engel laat het dan de vrouwen zien. En er zijn er nog meer engelen, want hij zit buiten. Hij zit buiten het graf. En die zegt tegen de engel: nou, kom maar kijken. En dan gaan die vrouwen, die gaan dat graf, die blikken in dat graf. En dan zien ze in dat graf, en dan kijken ze het graf, en dan zien ze nog meer engelen. Want dan zegt Johannes, zoek maar op in Johannes 20. Johannes hoofdstuk 20. En ik begin maar in vers 11. Johannes 20 vers 11. En Maria stond buiten, dicht bij het graf, wenende. Terwijl zij dan weende, boog zij zich voorover naar het graf, en zij zag twee engelen zitten, in witte klederen, één aan het hoofdeinde en één aan het voeteneinde waar het lichaam van Jezus gelegen had. Ze ziet twee engelen. Eén links, de ander rechts. Eigenlijk ziet ze het verzoendeksel. Hetzelfde beeld. Links en rechts. En weer twee engelen die kijken neer. Waarop? Op de opstanding van Christus. Op zijn omhulsel die daar liggen. Op het lege graf. En ze waken erover. Zijn begeerig om daarin te blikken. Ze vinden het geweldig. Want ook voor heel de schepping heeft dit enorme gevolgen. Dat Christus de dood heeft overwonnen. Het graf heeft overwonnen. Bijzonder is dan ook dat Maria hier in hoofdstuk 20 niet alleen dan in het graf blikt en dan opeens ziet dat er twee engelen zijn, één links, één rechts. Wat in feite het beeld is van wat we net lazen in Exodus 37, van het verzoendeksel. Maar dat als zij daarna zich omkeert en nog verder hoort wat die engelen zeggen, dan ontmoet ze iemand waarvan wij weten dat het Christus is. Maar ze herkent hem eerst niet. En hij vraagt dan aan haar, Christus vraagt dan aan haar waarom ze weent en wie ze zoekt. En op een gegeven moment dan noemt hij haar bij haar naam in vers 16. En zegt hij, Jezus zeide tot haar Maria. En dan herkent ze op de manier waarop hij dat zegt, herkent ze in feite dat het Christus is met wie ze staat te spreken. Vers 16. En Jezus zeide tot haar Maria. Zij keerde zich om en zeide tot hem in het Hebreeuws Rabuni. Dat wil zeggen meester. Jezus zeide tot haar, houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar de Vader. Maar ga naar mijn broeders en zeggen, ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God. Ik vaar op. Houd mij niet vast. Niet correct vertaald hoor, hou me niet vast. De goede vertaling is, raak mij niet aan. Maar Christus is in feite de opgestane, de heilige. Die niet aangeraakt ook moest worden op dat moment. Die verslag als ware moest uitbrengen. En in waar lees je dat? Dat lees je in de Hebreeën. Hij wacht niet met het opvaren naar de hemel tot in Handelingen 1. Nee, hij moet nu opvaren. En hij moet de hemelse tabernakel ingaan als de hoge priester, ingaande met zijn eigen bloed om verzoening te doen voor de zonden. Dat moet hij doen. Waar? In de hemel der hemelen. En daarom zegt hij, ik vaar op. Raak me niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn Vader. Maar ga naar mijn broeders en zeggen, ik vaar op naar mijn Vader en naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God. En zo zie je hem ook in de Hebreeën. De hemel der hemelen doorgaan. Op reis. Om in het heiligdom, wat niet met handen is gemaakt, om daar verzoening te doen voor onze zonde. Met zijn eigen bloed. Dat is wat Christus doet. En dan kom je op dat punt wat ook 1 Timotheus 3 vers 16 zo aanhaalt. Opgenomen in heerlijkheid. Hij is verschenen aan engelen en opgenomen in heerlijkheid. En in feite voordat Christus op de hemelvaartsdag in Handelingen 1, waar ook weer engelen bij waren, hè? Want dan vaart de Heer Jezus Christus op en dan staan die discipelen allemaal zo te kijken. En dan staan er opeens twee mannen bij hun, twee engelen. En je vraagt, joh, wat staren jullie nou omhoog? En dan vertellen ze dat aan en zeggen, nou zeggen zij, de Heer Jezus Christus zegt ze op dezelfde manier, hier op dezelfde plek weer wederkomen hoor. Weer engelen. Begeren zijn ze om een blik in te slaan. Maar voordat dat plaatsvond, is Christus de hemelen doorgegaan om verzoening te doen met zijn eigen bloed in het heiligdom wat niet met handen is gemaakt. En dan krijg je het belang, wat ik wil onderstrepen vanavond, het belang dat hij opgenomen is in heerlijkheid en dat hij dat heeft gedaan. En de engelen, die hebben dat gezien en die zien dat nog steeds. Dat is hun visie. En ga je naar de Hebreeënbrief, waar dat zo uitgebreid wordt behandeld, dan lees je daar ook continu weer over engelen. Je moet thuis maar eens bijvoorbeeld de concordantie pakken en eens kijken hoe vaak engelen worden genoemd in de Hebreeënbrief. Nou, dat is heel wat keren. Maar laten we niet kijken naar die engelen daar, maar kijken wat die engelen zien. En wat zien die engelen in Hebreeën? Wat zien ze eigenlijk in het ware heiligdom? Nou, het begint al direct in Hebreeën 1, vers 3, waar staat... Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonde tot stand gebracht te hebben, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge, zoveel machtiger geworden dan de engelen. Nadat hij de reiniging der zonden tot stand heeft gebracht, waar? Aan de ene kant op het kruis van Golgotha waar hij zijn bloed stortte, maar hij heeft zijn bloed meegenomen. En hij is door zijn eigen bloed is hij de hemelse tabernakel binnengegaan, heeft daar verzoening gedaan, eens en voor altijd voor onze zonden. Dat wordt uitgelegd in de Hebreeënbrief, uitgebreid. Zit hij daar aan Gods rechterhand. En dat is geweldig. We hebben een levende heiland, een opgestaande heiland. Die zit aan Gods rechterhand. En dan mogen we ons, als ware, onze blik oprichten. En dan mogen we ook begeerig zijn om daar een blik in te slaan. Om daar visie op te hebben. Elke dag en elke minuut van ons leven. Waarom? Nou, omdat het ons enorm kan helpen. Want Christus die zit daar niet alleen maar aan Gods rechterhand. En dat hij zegt, nou ik ga hier even zitten voor een aantal jaren. Voor een aantal eeuwen. Hè, voor een aantal duizenden jaren. En ik zit hier. En ik doe verder helemaal niets. Nee, zo is het niet. Zo is het niet. Want ga ik naar Hebreeën en ik volg dat in Hebreeën. Overal waar ik Christus zie zitten aan Gods rechterhand, dan zie ik dat hij heel wat doet. Maar ga ik naar hoofdstuk 4 van Hebreeën. Dan lees ik in Hebreeën 4 vers 14. Daar wij nu een grote hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan. Zie hem? Zie hem gaan? Hij is de hemelen doorgegaan. Hij is gaan zitten daar aan Gods rechterhand. En dat hij die reiniging der zonde had volbracht. Daar we nu een grote hoge priester hebben die de hemel is doorgegaan. Jezus, de Zoon van God. Laten wij aan die belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medevoelen met onze zwakheden. Maar één die in alle dingen op gelijke wijze zoals wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd. Hij zit daar, maar hij zit er op een troon, maar die troon, dat is de troon der genade. En hij nodigt ons uit, dat we net als de engelen begeerig zijn om daar een blik in te slaan, begeerig zijn om bij hem te komen. Om voor zijn troon der genade te gaan staan. Om hulp te verkrijgen, te gelegener tijd. En waarom? Hij kan met ons medevoelen. Hij weet wat het is om te wandelen hier op aarde. Hij weet hoe zwaar de woestijnreis is. Heel Hebreeën 2 en 4, die hier aan vooraf gaan, gaat het over de woestijnreis van Israël. Vanuit Egypte naar Kanaan, daar weten we alles van. Hij kent dat gemurmureer van ons. Hij weet hoe sterk die zon brandt. Hij weet dat we gebrek aan water hebben. Hij weet dat wij af en toe het manna graag willen hebben. En dat we dat nodig hebben. En hij geeft dat ook. En hij is ook die geslagen rots die het water des levens voorbrengt om niet. En ons daarmee onze dorst lest. Hij weet hoe zwaar we het hebben. Hij kent onze zwakheden. Dan moeten we een beetje oppassen dat we met die zwakheden dat niet verkeerd gaan opvatten. Want wij zijn al geneigd dat dan naar, ja, naar onszelf helemaal toe te trekken. Maar waar heeft het in feite die zwakheden mee te maken? Nou, als je leest daarbij Hebreeën 2 vers 17. Hebreeën 2 vers 17. Dan staat er: daarom moest hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden. Opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou worden bij God. Om de zonden van het volk te verzoenen. Want doordat hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan hij hun die verzocht worden te hulp komen. Waarin is Christus dan verzocht geweest? Hoe is hij dan verzocht? Ja, inderdaad, in de woestijn, hè, die 40 dagen. Maar waar werd hij steeds in verzocht? Om het geloof op te geven? Om ongehoorzaam te worden? Om het bijltje er maar neer te gooien? Wat was Christus lijden hier op aarde? Dat hij honger had of zo, of allerlei narigheid hem overkwam? Nee. Wat was zijn lijden? Zijn lijden was dat hij zijn voet zette naar het kruis van Golgotha en dat hij in het geloof moest gaan. Hebreeën 5 zegt dat ook in vers 7. Tijdens zijn dagen in het vlees heeft hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan hem die hem uit de doden kon redden. En hij is verhoord uit zijn angst. En zo heeft hij, hoewel hij de zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En toen hij het einde had bereikt, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwig heil geworden, door God aangesproken als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. In het vlees heeft hij geleden. En zijn lijden betrof erin dat hij aangevallen werd op het terrein van het geloof. Op het terrein van de geloofsweg. En Israël hier in Hebreeën 2, 3 en 4... in die reis van Egypte naar Kanaan wordt ook aangevallen. Waarin worden ze aangevallen? Op het terrein van het geloof. En waar ging het bij Israël om spannen? Dat gaan we nog behandelen hoor in Exodus. Want ze komen daaraan. Bij de grens hoor van Kanaan. En dan gaat het er om spannen. En daar gaat Hebreeën 3 en 4 over. En wat geschiet er dan helaas? Dan gaan ze door ongeloof het land Kanaan niet binnen. En ook door ongeloof. Christus moest geloof leren, de gehoorzaamheid des geloofs leren. En door ongeloof zou hij ook het niet volbracht hebben. Dat kruis van Golgotha. Daar ging het om. En daarom kan hij met ons medevoelen. Hij weet hoe zwaar het is om in dit leven voorwaarts te gaan als gelovige. En het geloof vast te houden. Het geloof niet te verliezen. Daarom kan hij met ons medevoelen. Want over ons overkomt van allerlei dingen. En ook in het Oude Testament zie je talloze mensen, zoals Asaf en David, die maken van alles in hun leven mee. En als ze dan kijken naar de ongelovigen, dan verbazen ze zich dat die ongelovigen vaak het nog veel beter hebben dan zij. En dan is er vaak de oproep: waarom moet ik het nou zo moeilijk hebben in plaats van die en van die en van die? Ik geloof toch in God en ik merk er niks van. En mij overkomt maar dit. Ziekte dit, moeilijkheid dat, narigheid zus. En dan toch in het geloof blijven staan. En te blijven zien op God. Blijven zien op de Heere Jezus Christus. Dat is de gehoorzaamheid des geloofs leren. En daarom kan Christus, omdat hij in dezelfde omstandigheid is geweest, met ons medevoelen. Daar is van belang Hebreeën 3 vers 19. Hè, zo zien wij dat zij niet konden ingaan wegens hun ongeloof. Wegens hun ongehoorzaamheid. Laten we daarom op onze hoede zijn. Dat niemand van u, terwijl nog een belofte van tot zijn rust in te gaan bestaat, de indruk zou wekken achter te blijven. Want ook ons is het evangelie verkondigd, even als hun. Maar het woord der prediking was hun niet van nut, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. En dat is het probleem. We kunnen vandaag zeggen, hier vanavond, de Heere is waarlijk opgestaan. Het is Pasen. Was die prediking, dat horen van die prediking, in ons hart niet met geloof gepaard gaat, en we aanvaarden het niet, dan hebben we er geen profijt van. En dan gaan we nimmer de rust in. Dan gaan we nimmer Kanaan in. Door dat nooit rustig in ons leven. Want dan blijven we zelf met ons leven tobben. Maar zodra je, en dat is het geheim, zodra je accepteert dat Christus waarlijk is opgestaan, en je bent begeerig om daar een blik in te slaan, en je strekt je tot Christus uit, dan komt hij je zwakheid te hulp. En dan brengt hij je in de rust. Dan brengt hij je in de vrede, in de kalmte. Dan brengt hij je in Kanaan. Dan spijzigt hij je met hemels brood. En dat is het hele geheim. Daarom staat er in vers 10. Want wie tot zijn rust is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken, evenals God van de zijne. Laten wij er dus ernst mede maken om tot die rust in te gaan, opdat niemand ten val komen door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen. Ja, dan kom je ook zelf tot rust van je werk. Dan wordt het ook rustig in je leven. Dan ga je genieten van de verlossing. Dan ga je genieten van de opstanding. Dan ga je genieten van het nieuwe leven. Dan ga je genieten van Kanaan. Dan ga je genieten van de rust. Omdat Christus het middelpunt geworden is van ons leven. Ja, Christus doet nog meer in Hebreeën, want als je gaat naar Hebreeën 8, dan zie je weer Christus daar zitten. En staat in Hebreeën 8 vers 1. De hoofdzaak van ons onderwerp, van deze hele brief, was de hoofdmoot. Waar gaat als de kern van het onderwerp van de brief? Nou, dat is dat wij zulk een hoge priester hebben, die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen. De dienst verrichtende in het heiligdom, in de ware tabernakel die de Heer opgericht heeft, en niet een mens. Daar gaat dat om. En Christus die zit er aan de rechterhand Gods. En wat doet hij? Hij verricht daar de dienst in het heiligdom, in de ware tabernakel, in de ware hemel. En wat voor dienst verricht hij daar? Hij is met u en met mij bezig. Hij bidt voor ons. Hij pleit voor ons. Dat is wat hij doet. Hij heeft ons gekocht en betaald. En hij wil ons verzorgen. Hij wil ons leiden. Hij wil ons helpen. Hij zet die troon der genade voor ons open. Hij zegt, kom dan maar. Kom maar met mij praten. Verlaat je maar op mij. Maar dan hebben we wel één ding nodig. Dat we net als de engelen, als ware, een hunkering hebben daarnaar. Een hunkering hebben naar gemeenschap met hem. Dat heel onze belangstelling naar hem heen gaat. Dat onze blik continu op hem gericht is. Op de levende heiland. En dat we daar gemeenschap mee leven. En dat hebben we nodig. Hij doet nog meer. Hebreeën 9, vers 11. Hebreeën 9, vers 11. Maar Christus opgetreden als hoge priester goederen die gekomen zijn, is door de grotere en meer volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is niet van deze schepping, en dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed, eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waar hij een eeuwige verlossing verwierf. Want als reeds het bloed van bokken en stieren en de besprenging van de as der vaars hen die verontreinigd zijn heiligt, zodat zij naar het vlees gereinigd worden, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf als smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken om de levende God te dienen? Ja, daar is hij mee bezig. Hij heeft voor ons, doordat hij met zijn eigen bloed die hemelse tabernakel is binnengegaan. Net als de hoge priester dat één keer per jaar deed met het bloed van kalveren en van bokken. Is hij met zijn eigen bloed, is hij de hemelse tabernakel binnengegaan. En hij heeft ons voor ons een eeuwige verlossing verworven. Maar dat niet alleen. Hij is bezig ons bewustzijn te reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Hij nodigt ons uit. Ik ben opgestaan. Ik ben waarlijk Gods zoon. Mijn opstanding bewijst, verklaart dat ik Gods zoon ben. En je mag in Gods dienst komen staan. Ik wil je ook inschakelen om de levende God te dienen. Je mag een priester in feite zijn. Je mag bij mij komen. En zo is de Heer met ons bezig. Om ons ook te reinigen van dode werken. Van allemaal werken die we allemaal weer zelf gaan lopen te doen. En waarvan Christus van zegt, joh, hou er nou mee op, dat is allemaal dood. Dat is allemaal, al die werken die je doet, vanuit de oude mens enzovoort, en vanuit jezelf, dat is allemaal nul en geen waarde. Word er nou bewust van, joh. En zo is hij met ons bezig. Zo geeft hij ons raad. Zo geeft hij ons genade. Zo komt hij onze zwakheid te hulp. Hij heeft ons lief. In Hebreeën 10 gaat het nog verder. Hebreeën 10 vers 12. Daar staat. Deze echter is na één offer voor de zonde te hebben gebracht, voor altijd gezeten aan de rechterhand van God. Voors al wachtende totdat zijn vijanden gemaakt worden tot een voetbank voor zijn voeten. Want door één offerande heeft hij voor altijd hen volmaakt die geheiligd worden. Die laatste zin is helemaal een mooie. Daarvoor gaat het nog dat hij ook daar wacht, dat is ook iets waarvoor hij aan de Gods rechterhand zit, tot zijn vijanden zijn gezet tot een voetbank zijner voeten. Dat is weer een heel ander verhaal. Maar als we naar onszelf kijken, dan staat er dat hij door één offerande heeft hij voor altijd hen volmaakt die geheiligd worden. Waar is hij mee bezig? Met onze heiliging. Daar is Christus mee bezig in ons leven, dat we heilig gaan leven. En wat is ook alweer heilig? Nou, daar stonden we vanmorgen bij stil. Heilig is afgezonderd zijn, apart gezet zijn. Afgezonderd zijn van deze wereld, omdat je het eigendom van God bent, dat je God toebehoort. Je bent het eigendom des Heren, je bent apart gezet voor Gods dienst. Maar het is nodig dat wij, als het ware, dat die visie van een engel hebben, dat we zo ons op Christus richten, dat we beseffen dat we echt van deze wereld het niet moeten verwachten, dat we niet met die dingen van de wereld hoeven bezig te wezen, dat we met de dienen van de dingen des vaders mogen bezig zijn. En Christus is daarmee bezig om ons daar ook bewust van te maken, steeds. En geeft ons ook genade om gescheiden van die wereld te zijn. Geheiligd te worden. En hij is bezig met onze heiliging. Want door één offerande heeft hij voor altijd hen volmaakt die geheiligd worden. Iets wat nog gebeurt en is al gebeurd. Dat vind ik zo wonderlijk. In één tekst. Je bent al volmaakt en je wordt volmaakt. Je bent in feite heilig en je wordt geheiligd. Wonderlijk, hè? Het werk komt dus altijd goed. Als je het aan Christus overlaat. Tegen beter weten van onszelf in. Gelukkig maar. Hoe ik in mijn leven ook spring en doe. Er is Christus in mijn leven. Ik behoor hem toe. En ik weet soms dat ik in mijn leven geen rekening met hem hou. Maar hij zoekt me altijd op. En alles wat ik doe, daar kom ik dan weer achter. Daar weet hij overal van. Als gelovige kom je daar continu achter. David kwam er ook achter. Toen hij even werelds leefde en toen hij een mooie vrouw zag, Bathseba. Ik las het vandaag nog, dat hele hoofdstuk. He, dan raakt hij verkikkerd eigenlijk op die vrouw. En dan doet hij allemaal nare dingen. Laat hij ook in feite de man van die vrouw vermoorden, Uria.
Maar de Heer heeft gezien. Het was kwaad in de ogen des Heren. En Nathan komt bij hem op bezoek en zegt: gij zijt die man. En daarvoor komt hij weer achter. Wat je ook doet. Je bent des Heren eigendom. En de Heer ziet alles. En ook al kijken wij niet, komt er nu maar vol begeren naar de Heren. De Heren kijkt wel vol begeren naar ons. Want hij heeft ons lief. En hij trekt ons tot zich. Want door één offerande heeft hij voor altijd hen volmaakt die geheiligd worden. Als laatste staat er in Hebreeën 12. Nog een keer. Er iets over. Hebreeën 12. Vers 2. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinde des geloofs, die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Vestigt uw aandacht dan op hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. Waarom zijn zoveel christenen mat? Waarom zijn ze vaak zo slap? Nou, zegt Paulus, moet je één ding doen. Dan moet je je oog richten alleen op de Heer Jezus Christus, de voleinder en de leidsman des geloofs. Dat moet je dan doen. Als je dat doet, dan word je niet mat. Dan word je ziel niet slap. Dan verslapt je niet. En dat is geweldig dat dat eigenlijk ook de paasboodschap mag zijn voor vandaag. Laten we ons oog richten, net als de engelen deden, op Jezus Christus alleen. Als dat zo is, broeders en zusters, dan gaat in vervulling waar Paulus in Hebreeën mee begint. En daar eindig ik dan mee met de tekst. In Hebreeën 1. Hebreeën 2 vers 9. Hebreeën 2 vers 9. Waar hij zegt: maar wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was, vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken. En hoe zien wij Christus? Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Halleluja. Prijs de Heer. Amen. Ik wil graag met u staande het volgende lied gaan zingen. Lied 720. Gouden harpen ruisen, beider engelenzang, paarden poorten beides, konings hemelgang. Jezus glorie koning, vol van majesteit, ging zijn troon bestijgen, hem omhoog bereid. 27, drie coupletten. En daarna gaan wij danken. Ja, Heer Jezus, wij danken u. Dat we waarlijk uit volle borst mogen juichen. Dat we u de lof en de eer mogen brengen die u waarlijk toekomt, want gij hebt overwonnen. En niet alleen, Heer Jezus. Gij zit daar in majesteit aan Gods rechterhand. En gij ziet ons. En gij nodigt ons uit ons leven volledig op u te richten. En een volledige afhankelijkheid van u te gaan. Dagelijks met u te komen spreken. Dagelijks met u in gemeenschap te leven. Ja, Jezus, gij wil niks anders. En heel uw leven is erop gericht dat gij zo voor ons bidt, zo voor ons pleit, zo met ons bezig zijt. Zo onze hoofd omhoog wil heven. En o Jezus, wat moeten we belijden dat we vaak omlaag kijken, naar beneden kijken in plaats van omhoog. Dat ons blik niet gericht hebben op u. Dat we niet zo begeerig zijn, Heer Jezus, net als de engelen, om daar allemaal een blik in te slaan. En vol verbazing en vol verwondering, zo geïnteresseerd te zijn in u. Heer Jezus, kom ons ongeloof te hulp. En breng ons dan in de rust van Kanaan, wat gij voor ons heeft bereid en waar we later mogen aankomen ooit eens in uw hemel. Waar we in de eeuwigheid met u zullen zijn, omdat dan dood en graf waarlijk achter ons ook heel persoonlijk zullen liggen. Maar geef ons dat geloof, Heer Jezus, dat we niet door het geloof als ware gaan dwalen en ons laten afleiden door deze wereld. Maar dat we door het geloofsoog zullen leven. en met een geloofsoog op u zullen zien. En we komt er nu waar we ook zijn, ook in de komende week weer. Dat was omhoog zien, dat we zeggen ja. En ik zie de Heer Jezus daar zitten, aan Gods rechterhand, gekroond met eer en heerlijkheid. En dan mag je juichen, want dan ligt de dood en het graf achter ons. Dan is het nieuwe leven gekomen. Heer Jezus, we danken u dat u zo'n ommekeer in ons leven hebt gebracht. En dat we mogen juichen. Laat ons dan juichen, Heer Jezus, met elkaar, in het geloof. En laten we dan zo in het geloof onze weg vervolgen. We danken Heer Jezus dat we dat in blijdschap mogen doen. Dat gij voor ons bidt, dat gij voor ons pleit, dat gij ons bemint, dat gij ons lief heeft en dat gij voor ons zorgt. Heer Jezus, geprezen zij uw grote naam. Amen.